Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn van harte welkom in deze dienst waarin dominee de Ridder uit Ochten zal voorgaan. Afgelopen vrijdag 6 januari werd bij Paul en Margreet de Krijgerklop Wilhelminestraat 43 in Druten in Dochter geboren. Ze gaven haar de naam Noortje. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte lied 209, de verzen 1, 2 en 5. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanochtend horen wij wie de echte koning van de wereld is. De pasgeboren koning van Israël. Over hem zingen we nu samen uit Psalm 24, vers 4 en 5. Verhoogd, o poort, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. Psalm 24, zingen we vers 4 en 5. Juich aarde, juich alom de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Dat zingen we zo uit Psalm 100, vers 1 en 2. Maar hoe moet dat eigenlijk, God dienen met blijdschap? Dat horen we in de 10 geboden, hoe God dat graag ziet. En in de samenvatting die Jezus gaf van de wet en de profeten. Ik lees voor u Exodus 20, de 10 geboden en de samenvatting van de wet uit Matteüs 22. En daarna zingen we Psalm 100, vers 1 en 2. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen Jezus eens in gesprek was met de wetgeleerden en de fariseeën, toen vroeg een van hen aan Jezus: Meester, wat is het grote, het belangrijkste gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote, het belangrijkste gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Laten we samen bidden dat als we nu in de Bijbel gaan lezen en luisteren naar de preek, dat we daar echt iets van God in mogen horen voor ieder persoonlijk. Laten wij bidden. Almachtige en barmhartige God, het is goed om hier te zijn in uw huis, om voor u te zingen, omdat u God bent en omdat u het waard bent dat voor u gezongen wordt, niet alleen op zondag, maar alle dagen, niet alleen door ons, maar door iedereen. En juist hier beseffen we dat, als we horen wie u bent, als we begroet worden door u, als degene die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt en niet loslaat wat uw hand begon. Dat u ons genade geeft en vrede. Heren, dan kunnen wij niet anders dan de rest van deze dag zingen, de rest van deze dienst. In aanbidding voor u gebogen. Heren, wij belijden dat we in het dagelijks leven daarin wel eens tekortschieten. In dat zingen en aanbidden. Natuurlijk, we bidden wel. We bidden voor ons eten. We bidden aan het eind van de dag. Heren, maar dat gaat niet altijd van harte. U kent ons. Er gaat ook zoveel tijd in ons leven voorbij dat we niet aan u denken. Dat we vooral heel veel met onszelf bezig zijn, met onze eigen dingen. Met kerst hebben we het wel gezongen. Komt, laten wij aanbidden die koning. Maar kerst lijkt ook alweer zo lang geleden. Nu we alweer op weg zijn in een nieuw jaar. Heren, geef dat we dan juist ook nu weer door uw woord en door de preek teruggebracht worden tot u. Tot het aanbidden van u als onze koning. Vandaag en alle dagen van ons leven. U weet hoe wij hier zitten. Jong en oud, kind en volwassenen. Met onze zorgen en met onze vreugde. Heren, wilt u met uw Heilige Geest hier zijn om bij ieder van ons binnen te komen in ons hart en uw woorden daarin te leggen. Uw woorden van genade en vergeving, van een nieuwe start, van uw koninkrijk dat komt. Geef dat we zo mogen opademen en weer verder kunnen, ons leven in. Zo bidden en danken wij in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u lezen Matteüs 2. Matteüs 2, het hele hoofdstuk. Dat is eigenlijk één lange geschiedenis over de wijzen uit het oosten en over Herodes. Hoe die op het kind, de geboorte van het kerstkind, reageert. U denkt, misschien hebben we het nu nog steeds over kerst. Maar in het kerkelijk jaar duurt kerst altijd 2 weken. Heel veel mensen weten dat niet, maar kerst duurt 2 weken. De kersttijd. En na 2 weken dan is het 3 koningen. Dan komen die wijzen uit het oosten op bezoek. Dat werd eigenlijk eergisteren gevierd. Vandaar Matteüs 2 vandaag. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan. En zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus, de Messias, geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea. Want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen, onopgemerkt, bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen ze op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder. En ze vielen neer en aanbaden het. Ze openden hun schatkist en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden ze langs een andere weg terug naar hun land. Nadat zij vertrokken waren, zie een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt, sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar, totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijze bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van 2 jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijze nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn. Toen Herodes gestorven was, zie een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom in Egypte en zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en ga naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden zijn gestorven. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder met zich mee en kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan. Maar nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener genoemd zal worden. Tot zover de schriftlezing voor vanmorgen. We zingen als voorbereiding op de preek uit Psalm 2, waarin het ook gaat over koningen die de zoon proberen om te brengen naar de kroon steken. Psalm 2 zingen we vers 1, 4 en 7 als voorbereiding op de preek. Na de preek zingen we lied 85, dat afgedrukt is op de weekbrief. Al zijt gij nu nog maar een kind, zo kwetsbaar, teer en klein. Wij weten dat het rijk begint waarvan gij heer zult zijn. Een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn. Lied 85, na de preek. Gemeente van Jezus Christus, Narnia, het betoverde land achter de kleerkast. Misschien heeft u daar wel eens van gehoord. Dat zijn boeken van C.S. Lewis, die de afgelopen jaren ook zijn verfilmd door Disney over Narnia. Vooral het eerste verhaal, The Lion, the Witch and the Wardrobe, de leeuw, de heks en de kleerkast, is bekend geworden. Vaak wordt hij in de kerstvakantie nog weer vertoond op tv. Misschien heb je hem wel gezien. Misschien de boeken wel gelezen, dat kan ook. In dat verhaal komen vier kinderen uit Engeland terecht in een andere wereld. In een grote strijd tussen goed en kwaad. Tussen de leeuw Aslan en de ijskoningin. Het is een grote strijd om de macht over het land Narnia. Het gaat om de macht over de wereld. En in die strijd, in dat verhaal, kan niemand neutraal blijven. Je moet kiezen voor het goede, voor de leeuw Aslan. Meevechten met hem of meevechten met die ijskoningin, met de heks. Het verhaal begint als de kinderen in een kleerkast bij een mysterieuze oudoom een verborgen deur ontdekken. In die kleerkast, naar Narnia. Als ze daar doorheen gaan, komen ze in een strenge winterse wereld. Nou, alles is bevroren en ligt onder een dik pak sneeuw. Die kinderen zijn natuurlijk eerst heel blij, vinden ze prachtig. Zoals ik gisteren ook heel veel blije kinderen heb gezien die aan het glijden waren en aan het sleeën. Maar al snel blijkt dat het niet zomaar winter is. Het is al heel lang winter in die wereld, al zolang men zich kan heugen. De ijskoningin is aan de macht. Alles ligt niet alleen onder een dik pak sneeuw, maar ook onder een hele dikke laag angst. Matthäus die heeft al verteld over de geboorte van Jezus. Waar Jezus vandaan komt. Ontvangen van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, heeft hij verteld in hoofdstuk 1. Dat hij de zoon van Jozef is. En zo de zoon van David, de kroonprins. In hoofdstuk 2, wat we samen gelezen hebben, is dan de vraag aan de orde: maar in wat voor wereld werd die Jezus nou eigenlijk geboren? En in wat voor tijd leefde hij nou? Nou, dat is een belangrijke vraag. Wij zijn denk ik allemaal blij dat we geboren zijn in Nederland. In de 20e of in de 21e eeuw. En niet in de middeleeuwen of zo. Of in Noord-Korea. Want dan had je een slecht leven gehad. Dat kan ik je vertellen. Nee, je bent blij dat je hier geboren bent. Nu. Het maakt een groot verschil voor je leven. Waar en wanneer je geboren bent. Nou, zo is het met Jezus ook. Matthäus vertelt in hoofdstuk 2 vers 1 dat Jezus is geboren in Bethlehem. In Judea. In de dagen van koning Herodes. Een exacte plaats dus, Bethlehem, een aantal kilometer van Jeruzalem, de hoofdstad. En die tijdsaanduiding in de dagen van Herodes. Die Herodes, dat is Herodes de Grote. De laatste machtige vorst van Israël. Bij de gratie van de Romeinen, dat wel. Maar toch, hij wordt ook wel Herodes de Bouwer genoemd. Omdat hij de grote stad Caesarea bouwde aan de kust. En een geweldig paleis voor zichzelf in de bergen van Judea. En wat hij ook deed, hij herbouwde en verbouwde de tempel van God in Jeruzalem. Tot het een prachtig gebouw was wat overal ter wereld bekend was. Maar dat alles wel met harde hand. Hij stond bekend als een wreed vorst, gewelddadig. Hij werd door zijn eigen volk gehaat. Het leek wel allemaal mooi en groots wat hij neerzette. Maar het was een regering uit angst, uit wantrouwen. Nou, in die tijd, daar dus, wordt Jezus geboren. In het centrum van het domein van Herodes. Niet op neutrale grond dus. En niet zomaar in een neutrale tijd. Bestaat dat eigenlijk wel, kun je dan afvragen. Neutrale grond. Wij beleven de wereld denk ik wel vaak zo. Onze regering in Nederland is bijvoorbeeld in principe neutraal. Hè? We kennen een scheiding tussen kerk en staat. We mogen hier in de kerk samenkomen zoveel wij willen. Ons land ligt gelukkig niet onder zo'n deken van angst. Wij kunnen zomaar wandelen in de natuur zonder zorg. Er loopt ook in onze samenleving geen harde scheiding tussen goede en slechte mensen. Tussen goed werk en slecht werk. Zo beleven wij het vaak. Ons land als een neutraal land. Een neutrale tijd waarin je kunt doen wat je wil. Maar de vraag is, zien we het dan goed? Herkennen wij de tijd waarin wij leven? In Narnia bleek de sneeuwpracht een witte laag in een koude, angstige tijd. Allerminst neutraal. En eigenlijk waarschuwt het kerstverhaal ons vandaag ook. Ten diepste is dat ook in onze wereld aan de hand. Zo'n strijd tussen goed en kwaad. Eigenlijk is er geen neutrale grond, nergens ter wereld. Er is goed of kwaad. Er is God of de duivel. En als niet duidelijk God aan de macht is, dan heeft het kwaad dus de macht. U, jij, je leeft niet in een neutrale tijd. Je leeft onder de macht van God. Of je leeft onder de macht van het kwaad. Laat dat maar tot u doordringen. Al snel komt Edmund, een van die vier kinderen in Narnia, de ijskoningin tegen. Ze is van een verschrikkelijke schoonheid. Ze heeft macht en geschenken te bieden. Edmund krijgt snoep van haar en aandacht. En hij is ervan onder de indruk. En zo raakt Edmund onder haar invloed. Hij is helemaal niet verdacht op een strijd tussen goed en kwaad. Hij pakt gewoon wat hem aangereikt wordt. En niet bij nadenkend dat het wel degelijk uitmaakt wiens snoep je aanneemt. Met wie je je inlaat. Zo naïef zou je kunnen zeggen komen ook de wijzen uit het oosten in Jeruzalem aan. Niet bewust van enig gevaar, van enig gevoel voor macht. Ze hebben alleen maar die ene simpele vraag. Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Het is als een steen in een stille vijver. Die hele stadstaten die raakt in rep en roer. Ook Herodes komt het ter oren en hij schrikt zich rot. Snel laat hij de religieuze leiders van het volk komen. De elite, de overpriesters en schriftgeleerden. Want die koning van de Joden, die is niet in zijn paleis geboren. Waar dan wel? Nou, die religieuze elite die weet dat natuurlijk uit het hoofd. Natuurlijk zeggen ze, in Bethlehem, in Juda. Zo staat het toch geschreven door de profeet. U, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste. Uit u zal de leidsman voortkomen. Ontluisterend, vindt u niet? Hoe naïef. Nog naïever misschien wel dan de wijzen uit het oosten. Zijn deze leiders van het volk Israël. Overpriesters zijn dit, hè? Dat zijn mannen uit de hoge priesterlijke familie. De mannen die de tempel besturen. en schriftgeleerden. Mannen die dag in dag uit studeren op de wet van Mozes. Ze lopen zo binnen in dat paleis van koning Herodes, van geen kwaad bewust, geen moment nadenkend waarom Herodes dit zou willen weten. Geen moment denkend aan de gevolgen van hun antwoorden. Zie je hoe makkelijk dat gaat? De geboorte van de Heer Jezus is het begin van die grote strijd tussen goed en kwaad in de wereld. Tussen de goede koning en de slechte koning. En dat diepliggend conflict, dat gaat tot een uitbarsting komen. Maar degene die dat eigenlijk het best zouden moeten weten, die trekken zich er het minst van aan. Sterker nog, die stellen zich eigenlijk in dienst van het kwaad. Laat u niet hetzelfde overkomen. Met kerst begint de strijd inderdaad om het koningschap over de wereld. En in feite dus ook over uw leven. Het is niet genoeg om hier in de kerk te zitten. Het is niet genoeg om al deze Bijbelverhalen te kennen. In Jeruzalem kenden mensen hartstikke goed. Dat zie je wel. En toch dienden ze het kwaad. De vraag is dus ook voor u, wie dien je eigenlijk? In de macht van welke koning bevind je je? Bedenk dat ook over uw ziel, over uw hart, over ons volk, over ons land, deze strijd woedt. En soms denk ik wel eens, de ijskoningin is aan de winnende hand in Nederland. Want we leven in een tijd dat harten verkillen. Dat het soms erg koud is tussen mensen onderling. Dat minder mensen naar de kerk gaan. Dat de christelijke cultuur afbrokkelt. Zijn we ons ervan bewust? Wellicht is dat nog het meest te wijten aan ons als kerk zelf. Wij denken zelf vaak dat het wel niet zo'n vaart zal lopen. Dat goed en kwaad toch ook niet zo scherp liggen. Dat het allemaal wel meevalt, toch? Dat je andersdenkenden in onze tijd toch ook in hun waarde moet laten. Dat je toch ook wel erg mag genieten van al het vermaak wat de wereld ons biedt. Ons realiseren dat het niet neutraal is. Dat je bij alles wat je doet kiest tussen goed en kwaad. Tussen God dienen of vul maar in je eigen plezier met de tijd meegaan. Hoe je je vrije tijd besteedt, hoe je je geld besteedt, welk tv-programma je kijkt, hoe je je relatie vormgeeft, hoe je je werk doet. Bij alles geldt, is het in dienst van God of in dienst van het kwaad? Misschien haal je je schouders daarover op. Dat doen wij al snel, dat we zeggen, ach, het valt toch wel mee. Misschien toont dat alleen maar aan hoe ver het kwaad dan al gevorderd is. Omdat we juist met onverschilligheid het kwaad dienen. De geboorte van Jezus brengt daarin verandering. Verandering in Israël. Verandering in ons leven. De bevroren wereld van Narnia is bij aankomst van die kinderen prachtig, maar doods en stil en koud. De aankomst van die vier kinderen zet alles in beweging. Zij zijn de vervulling van een oude profetie, zo schrijft Lewis. Dat met hun komst ook Aslan, de leeuw, niet ver meer is. En hoewel Edmund in de macht van die ijskoningin raakt, is dat toch niet meer te stoppen. Her en der in dat rijk begint de sneeuw al te smelten. De komst van die kinderen alleen al brengt hoop en nieuw leven. De natuur keert terug. Meer en meer grond wordt aan de ijskoningin ontrukt. Bloemen beginnen voor het eerst in lange tijd weer te bloeien. Dieren die lang verscholen hebben gezeten in een eindeloze winterslaap komen weer tevoorschijn. Nou, je zou kunnen zeggen, die rol vervullen de wijzen uit het oosten nou in het evangelie. Zij zijn de eerste tekenen van de lente. In de oorspronkelijke Griekse taal worden ze magiërs genoemd. Het zijn niet zomaar wijze mannen. Nee, het zijn heidense mannen bedreven in de magie en astrologie. Zij bestudeerden de sterren om de toekomst te voorspellen met horoscopen en zo. Zij waren degene die aan het ziekbed van mensen spreuken prevelden, toverspreuken. Die magiërs die dienden als adviseurs aan het hof van heidense koningen. Uit het oosten komen ze. Daar ligt Babel, de machtige vijand van ouds. Hey, u kent het verhaal misschien wel hoe Daniël het nodige te stellen had met de Chaldeese magiërs, tovenaars die hem in de leeuwenkuil wilden krijgen. Zo waren die magiërs. En nog heel veel vroeger was er een andere magiër uit het oosten, een wijze uit het oosten, Biliam. Toen Israël, toen ze vertrokken waren uit Egypte, aankwam bij het beloofde land, toen huurde koning Balak uit Moab Biliam in, die wijze uit het oosten, die magiër, om het volk Israël te vervloeken. Let wel. Maar tegen alle verwachting in zegende Biliam toen het volk. En hij profeteerde. U kunt dat nalezen in Numeri, hoofdstuk 22 tot 24. Wat profeteerde Biliam daar? Wel, zei Biliam toen over dat volk, er zal een ster uit Jacob opkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Nou, die profetie van die wijze magiër uit het oosten, die gaat in vervulling aan de nachtelijke hemel. En die magiërs uit Babel hebben het gezien. En juist zij dan, die oude vijanden dus, die heidenen, die komen om die pasgeboren koning van de Joden te aanbidden. Nou, dat is een wonder. Dat betekent een wending. Want die mannen die waren onder de macht van het kwaad. Die raken op één keer onder de invloed van het goede. Die ontdooien, zo gezegd. Ze trekken naar Jeruzalem, de heilige stad van God. En daarmee vormen ze eigenlijk het beginsignaal van de lente. Ze vormen het begin van de oude vervulling van de profetie van Jesaja. In Jesaja 60, daar wordt al geprofeteerd dat aan het einde van de tijden, als de Messias zal komen, dat dan de heidenen op zullen trekken naar Jeruzalem, om daar te aanbidden. Nou, dat gebeurt hier. Ja, wordt daar gezegd, alle volken zullen optrekken. Zover is het nog niet. Van die menigte die zal komen, zijn er nu een paar over de dam. Zij trekken geleid door die ster naar Bethlehem. En ze zien daar het kind. Ze vallen neer en aanbidden de enige ware koning van Israël. De goede koning, Jezus Christus. Ze geven hem hun schatten. Ja, dat had Jesaja ook al gezegd, dat ze schatten zouden meebrengen. Goud en wierook en mirre. Nou, kijk, dat hebben ze bij zich. Het evangelie van Matthäus vertelt hoe vanaf nu aan dat koninkrijk van deze koning geen houden meer aan is. De macht van Herodes zal beginnen te wankelen. De sneeuw van angst die op het land lag, begint te smelten. Vanaf nu is het de vraag, wie wordt er aanbeden? Herodes de Grote, Herodes de Bouwer met zijn macht, of dat kind van Bethlehem? Aan wiens kant sta je, is dan de vraag. Knielen voor Jezus, dat betekent dan wel blijkbaar al je schatten bij hem inleveren. Al je goud, je wierook, je mirre, al je macht, al je tijd, al je geld. Maar knielen voor hem betekent dan ook dat je hart ontdooit. Dat je mag leven voor het goede, onder zijn beschermende macht. Want dat heb je wel nodig. Zodra de ijskoningin in Narnia ontdekt dat haar macht aan het tanen is, dat Aslan weer in het land is en dat hij die 4 mensenkinderen wil aanstellen als nieuwe koningen en koninginnen, dan sluit zij Edmund op in haar kasteel en wil hem vermoorden. Want er is 1 ding waar machthebbers een erge hekel aan hebben, en dat is als je aan hun macht komt. Dan komt hun ware aard boven. Bij de minste tegenstand blijkt hun wreedheid. Nou, zo gaat het bij Herodes ook. Want de magiërs die keren niet terug naar zijn paleis, staat er. Ze worden in een droom door God gewaarschuwd om een omweg te nemen. En dan blijkt dat Herodes helemaal niet van plan was om dat kind te gaan aanbidden. Om zijn knieën te buigen, integendeel. Al toen hij bij de magiërs informeerde naar de nauwkeurige tijd dat zij die ster gezien hadden, toen was dat geen oprechte interesse. Maar toen zat daar die vraag achter: hoe oud is dit kind al? Kan ik deze bedreiging van mijn macht nog ongedaan maken? Ja, pas als je weerstand gaat bieden tegen het kwaad, blijkt hoe sterk dat kwaad ook is. Waar Jezus, de goede koning, geboren wordt, daar begint die andere koning, die slechte koning, ook wel zeer af te steken. Herodes, die beveelt aan zijn soldaten dat ze al de jongetjes in Bethlehem en omgeving van 2 jaar en jonger moeten doden. Afgrijselijk. Want hij weet dat het kind in Bethlehem moet zijn. Hij weet alleen niet in welk huis. Al dat leed in dat dorp. Stel je voor, alle jongetjes onder de 2 jaar gedood. In Ochten. Op een macabere manier stelt Herodes zich daarmee in de lijn van Farao. De Farao van Egypte, weet u wel, die ook alle jongetjes van de Israëlieten liet verdrinken in de Nijl. Omdat dat volk Israël hem te groot, te machtig werd. En sinds Farao en Herodes, moet je zeggen, is er in de wereld niet veel veranderd. Datzelfde kwaad, dat is overal aanwezig. Door de eeuwen heen steekt het nu eens hier, dan eens daar de kop op. Haman, weet u wel, wilde alle Joden vermoorden, omdat ze te veel invloed hadden. De Romeinse keizers lieten christenen voor de leeuwen gooien, omdat ze te invloedrijk werden. Hitler vermoorde 1 miljoen Joodse kinderen in de kampen in de Tweede Wereldoorlog. Stalin nog veel meer. In Srebrenica werden 1000 kinderen gedood. In Rwanda 100.000. En denk niet dat dat iets van het verleden is. Vandaag de dag, ook vandaag, sneuvelen er kindsoldaten in Congo, Sierra Leone, Centraal-Afrikaanse Republiek, Oeganda. De afgelopen 10 jaar zijn er 2 miljoen kinderen onder de 7 jaar gedood in de wereld. En dan hebben we het nog niet over alle kinderen die getraumatiseerd zijn en op de vlucht. En laten we ook de grote kindermoord in ons eigen land niet vergeten. Ook afgelopen jaar werden er in Nederland weer 30.000 baby's vermoord. In de schoot van hun moeder. Door abortus te plegen. 30.000. Wereldwijd gaat het om 46 miljoen abortussen per jaar. Kinderen die niet mochten leven. Dat is onze wereld, gemeente. Juist als christenen moeten wij beseffen dat wij deel uitmaken van een grote strijd tussen goed en kwaad, die ook vandaag nog steeds doorgaat. Tussen God en de duivel. Wij leven op een strijdtoneel. Als wij denken dat het heel rustig is, dan is dat maar bedriegelijk. Als wij daar weerstand aan bieden, kon dat kwaad zich ook tegen ons keren. Gelukkig, in dit verhaal laat God niets zomaar aan het toeval over. Dit hoofdstuk in Matteüs 2 getuigt inderdaad van de gruwelen waartoe mensen in staat zijn. Maar het getuigt toch bovenal van de onstuitbare plannen van God met deze pasgeboren koning van de Joden. Want wat Herodes ook probeert, het inpalmen van die wijzen uit het oosten, het vermoorden van al die kinderen, uiteindelijk komt er niets van terecht. Want met de geboorte van Jezus is de lente begonnen en die valt niet meer tegen te houden. Net als Mozes ontkwam van de farao om later zijn volk te kunnen verlossen, zo ontkomt ook Jezus samen met Jozef en Maria naar Egypte om later de exodus van het kwaad en de zonde te kunnen leiden. Ja, Jezus die moet nog wel sterven, zeker, maar dat is later pas. Nu nog niet. Wij hoeven niet bang te zijn voor het kwaad, als je aan de goede kant staat. Hoe de hele wereld dan ook kan woeden, dan geniet je goddelijke bescherming. Zelfs Rachel die weent om haar kinderen, die zal ooit getroost worden door deze Jezus. Voor Herodes is het onherroepelijk het begin van het einde. Het zijn maar stuiptrekkingen. Het is als de laatste nachtvorst in de lente, deze kindermoord, die nog wel knoppen kan doden, maar de lente niet kan tegenhouden. En zeker de zomer niet. Zo wil ook God in uw leven zijn. Als de zomer die komt. Ja, de strijd is daarmee nog niet gestreden in Narnia. Die ijskoningin die probeert op allerlei mogelijke manieren haar macht vast te houden. Maar uiteindelijk moet ze toch echt het veld ruimen en plaatsmaken voor een nieuwe regering. En zo gaat het in Israël ook. Hoe Herodes het ook geprobeerd heeft, uiteindelijk staat er, wordt hij ingehaald door een vijand die hij niet kan bestrijden. De dood zelf. Daaraan kon hij niet ontkomen. En toen kwam voor Herodes het oordeel van God. Zonder individuele personen te willen veroordelen, kun je wel zeggen dat er voor de farao's, de Hamans, de Herodessen, de Stalins en de Hitlers van deze wereld niets anders wacht dan de hel. En niet alleen voor hen, maar voor ieder die zijn leven in het teken stelt van het vasthouden aan eigen macht, aan het eigenzinnige leven. Die weigert te knielen en te aanbidden voor dat kind van Bethlehem. Helaas is het met de dood van Herodes nog niet afgelopen met het kwaad. Dat kan zomaar weer de kop opsteken. En daarom waagt Jozef zich, opnieuw gewaarschuwd in een droom, niet meer in de buurt van Jeruzalem. Waar nu Archelaus staat er, de zoon van Herodes, aan de macht is. Jozef wijkt met zijn gezin uit naar Nazareth in Galilea. Zo gaat dat in de wereld. Het kwaad zit soms zo stevig in het zadel. In die grote steden, Babel en Rome en Jeruzalem zelfs. En het goede in deze wereld lijkt soms zo kwetsbaar en op de vlucht. Als je niet in God zou geloven, zou je niet kunnen hopen dat er ooit iets van terecht komt. Als je niet in God zou geloven, zou je niet kunnen hopen dat er ooit iets van dat goede terechtkomt in de wereld. Maar Matthäus gelooft ook in God. Matthäus gelooft in Jezus. En hij nodigt ons uit om daar ook in te geloven. Hij geeft het ons mee. Deze koning, zegt hij, die zal ooit zijn volk Israël wijden. Deze koning gaat zijn volk verlossen van hun zonde. En dat volk, zegt Matthäus ook, dat zal breder zijn dan alleen maar het Joodse volk. Want de tragiek is dus dat Jeruzalem, wat de stad van God had moeten zijn, een stad van het kwaad is geworden. Jozef trekt met Jezus naar het Galilea der heidenen. En door het evangelie heen, als je verder leest, zie je die kring al maar groter worden. Het evangelie trekt de wereld in. Jezus trekt de wereld in. Hij tast de macht van wereldrijken aan. Waar Jezus komt, worden zieken genezen, worden demonen uitgedreven, worden zonden vergeven. Jezus koninkrijk is een licht dat in de wereld ontstoken is. Een zout dat de wereld doortrekt. Ja, waar zie je dat vandaag de dag dan? Dat koninkrijk van Jezus, dat goede wat alles doortrekt. Nou, ik denk als het goed is in je eigen leven. Waar jij je leven geeft aan deze goede koning. Waar jij je knieën buigt voor hem. Waar jij je leven aan hem wil wijden. Waar je oprecht naar hem gaat luisteren. In plaats van naar de verlangens van je eigen hart. Daar zou je kunnen zeggen, daar steken ook vandaag de dag de sneeuwklokjes hun bloemen in de kou van de wereld. Daar begint dan ook in uw leven geloof te bloeien en hoop en liefde. Daar, ja, daar wordt de macht van de duivel gebroken, van het kwaad, van de zonde. En als je dan werkelijk bewogen bent met die wereldwijde strijd tussen goed en kwaad, die zich ook op het niveau van ons dorp afspeelt, van onze individuele levens, ja, dan ga je je ook mengen in die strijd. Met bewogenheid, met gebed, met woord en daad. Laat je niet inpakken door al het moderne vermaak van deze tijd. Wees geen naïef, bewusteloos christen. Weet wat er speelt in de wereld. Lees een christelijke krant, het RD of het ND. Lees christelijke bladen. In ieder geval de visie van de EO of zo. Of de waarheidsvriend van de Gereformeerde Bond. We lezen ook het blaadje van Open Doors. Om te weten wat vervolgde broeders en zusters, waar ze mee te maken hebben in deze wereld. Zodat je ogen open zijn voor de werkelijke strijd in deze wereld. Want ook in onze tijd is het geen neutrale tijd. En is er geen neutrale grond. Het is tijd om partij te kiezen. Voor je eigen macht of voor God. Het is geen tijd meer voor winterslaap, mensen. Word wakker. Leef in de lente van de pasgeboren koning van de Joden, Jezus Christus. Amen. Laten we samen danken en bidden. Almachtige Vader, wij danken u dat de lente is begonnen in deze wereld. Met de komst van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Wij danken u dat in het diepe donker en de kou van die tijd uw Zoon geboren werd. Dat daarmee de wereld begon te ontdooien. Dat daarmee een nieuw begin, een nieuw koninkrijk te beginnen stond. Wij danken u dat we daar getuigen van mogen zijn in de wereld om ons heen. Dat de wereld niet alleen maar vol is met kwaad en kou en donker. Maar dat we het hier zien in uw huis waar wij samen mogen zijn om voor u te zingen. En dat we weten dat wereldwijd ook vandaag voor u gezongen wordt. Dat mensen voor u de knie buigen, letterlijk en figuurlijk. Dat we om ons heen mogen zien dat er goed is in de wereld. Dat er bloemen bloeien van geloof en hoop en liefde. Daaraan zien wij dat u aan de winnende hand bent. Want de lente en de zomer vallen niet tegen te houden. Wij danken u dat u Herodes te slim af was. Wat een vreselijke man was dat. Dat hij dat kon doen, al die kinderen doden. Maar wij danken u dat u hem doorhad. Dat u uw engel zond om Jozef te waarschuwen. Wij danken u dat wij dat mogen geloven. Dat wat voor kwaad er ook gebeurt, dat het u niet uit de hand loopt. Dat u sterker bent en slimmer en machtiger dan het kwaad. Wij bidden u voor de wereld waarin wij leven. Waarin die strijd nog steeds doorgaat tussen goed en kwaad. Wij bidden u voor al die kinderen, alle kinderen ook in onze tijd die slachtoffer zijn van geweld, van machtswellust, van oorlog, van liefdeloosheid. Wij bidden u voor al die kinderen in Syrië en Irak die gedood zijn, getraumatiseerd op de vlucht. Wij bidden u voor al die kinderen in Afrika die ingezet worden als kindsoldaat onder invloed van drugs en drank en hersenspoeling. Wij bidden u voor al die ongeboren kinderen. Wilt u hen beschermen in de buik van hun moeder, omdat ze in Nederland en nergens ter wereld veilig zijn. Wij bidden u voor ouders die misschien wel abortus hebben laten plegen. Misschien wel onwetend, misschien omdat het niet anders kon, omdat ze het niet anders zagen. Heere, breng ook hen weer terug bij u. We danken u dat u een vergevend en genadig God bent. Dat u mensenharten kunt ontdooien. Dat u mensen onder uw invloed kunt brengen. En terug bij u. Zoals die heidense magiërs uit het oosten. De meest onwaarschijnlijke mensen. Maar u trok ze tot de kribben. Tot ze daar lagen op hun knieën en hun geschenken gaven. Wilt u dat ook doen met ons? In onze tijd. Wij bidden u, wilt u daar ook uw kerk voor gebruiken? Dat wij zo'n plek zijn van licht en van zout, van warmte. Waar mensen ontdooien kunnen, waar mensen u kunnen vinden. Geef dat we geen bewusteloze christenen zullen zijn. Dat we denken dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen. Dat deze wereld een beetje een neutraal terrein is, waar we allemaal wel onze eigen gang een beetje kunnen gaan. Heere, geef dat wij met open ogen in de wereld staan. En voor u kiezen, om u te dienen, waar dat ook kan. Geef ons bewogenheid, inzicht en wijsheid. Wij bidden u om uw koninkrijk. dat komen zal. Wij bidden u, Heere Jezus. Laat zien dat u koning bent over deze hele wereld. Tot ooit deze hele wereld vol zal zijn van u. Dat iedereen voor u de knie zal buigen. Tot er een wereld is waarin oorlog en pijn geen plek meer hebben. Waar alle sneeuw is weggedooid in uw naam. Daarom bidden wij u, Vader, Zoon en Geest, uit genade. Amen. Er zal nu worden gecollecteerd voor de aangegeven doeleinden. En we zingen dan tot slot als aanbidding voor onze ware koning Jezus Christus uit Psalm 118. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Dat is Psalm 118 vers 13 en 14. Thank you. Ref uw hart tot God en ga heen onder de bescherming en in dienst van de Koning der Koningen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.